Most Christians know only about the fact that Christ came to the earth to take away our sins.
De meeste christenen denken dat weten alleen maar dat Christus naar de aarde kwam om onze zonden weg te nemen.
The first letter of John is a very important letter.
De eerste brief van Johannes is een zeer belangrijke brief.
Because it's one of the last books of the Bible.
Want het is een van de laatste boeken in de Bijbel.
And there are many who feel that that was even written after the book of Revelation.
En sommige mensen denken dat het ook nog geschreven is na het boek Openbaring.
But he is writing after seeing Christianity for 65 years.
Maar Johannes schreef nadat hij 65 jaar het christendom had waargenomen.
All the other apostles have died.
Al de andere apostelen waren overleden.
And many of the churches have become backslidden.
En vele gemeenten waren aan het afglijden.
And the elders are all also backslidden.
Oudsten gingen afglijden.
And John writes inspired by the Holy Spirit to the need of the church at that time.
Geïnspireerd door de Heilige Geest schreef Johannes over de nood van de gemeente in die tijd.
If you look around Christendom today,
als je het christendom vandaag de dag ziet,
it's very much like the churches in Revelation chapter 2 and 3.
Is het net zoals de gemeenten in Openbaring 2 en 3?
There may be two good churches, there'll be five bad ones.
Er zijn misschien twee goede, vijf slechte.
Just like in Revelation 2 and 3.
Net zoals in Openbaring 2 en 3.
And it is with this burden that the apostle John writes to Christians.
En met die last schrijft ook de apostel Johannes aan de christenen.
And that's why I believe that's a particular message for our time.
En daarom geloof ik dat dit een bijzondere boodschap is voor onze tijd.
And I want to turn to 1 John chapter 3.
Ik wil met jullie opslaan 1 Johannes hoofdstuk 3.
And he speaks here about the reason why Jesus appeared.
En hij schrijft daar over de reden waarom Jezus is gekomen.
And there are two things mentioned in verse 5 and verse 8.
In vers 5 en 8 zijn twee redenen die genoemd worden. Ten eerste,
he appeared in order to take away sins and in him there is no sin.
Er staat dat hij is geopenbaard opdat hij de zonde zou wegnemen en in hem is geen zonde.
And the last part of verse 8.
En dan aan het eind van vers 8.
The Son of God appeared for this purpose that he might destroy the works of the devil.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou.
So, there are two verses there.
Twee versen.
Why the Son of God appeared.
Die zeggen waarom Gods Zoon geopenbaard
One,
is.
To take away our sin.
Ten eerste om onze zonde weg te nemen.
And the other, to destroy the works of the devil.
En de tweede om de werken van de duivel te verbreken.
Now, forgiveness of sin was there even in the Old Testament.
Zondevergeving bestond al in het Oude Testament.
David says in Psalm 103.
Dat zegt David in Psalm 103.
Bless the Lord who forgives all our sins.
Gezegend zij de Heer die al onze zonden vergeeft.
There was no destroying of the works of the devil in the Old Testament.
Maar het werk van de duivel kon niet verbroken worden in het Oude Testament.
In fact, if you read from Genesis to Malachi,
als je leest van Genesis tot Malachi,
you'll never find anybody fighting with the devil.
Dan zie je dat er niemand strijdt met de duivel.
Never.
Nooit.
The first person who confronted the devil was Jesus Christ.
De eerste die de strijd met de duivel aanging was Jezus Christus.
He would cast out demons.
Hij wierp demonen uit.
You never read that in the Old Testament. Even Elijah, nobody cast out demons.
Lees niet in het Oude Testament, ook niet bij Elisa.
But as soon as Jesus came, there was a direct confrontation with Satan.
Maar toen Jezus kwam, was er gelijk de confrontatie met de duivel.
And that continues in the Acts of the Apostles. They're casting out demons.
En dat gaat door in Handelingen. Ze werpen demonen uit.
And continues through all these 2000 years.
Dat gaat 2000 jaar lang zo door.
But also you find in the New Testament there's a lot of teaching about fighting with Satan.
Maar je vindt in het Nieuwe Testament ook veel onderricht over deze strijd met de duivel.
And every Christian must know how to overcome Satan.
En iedere christen moet weten hoe hij de Satan kan overwinnen.
So look at these two things.
Er zijn twee dingen
the
hier.
The Son of God appeared to take away our sins.
De Zoon van God is geopenbaard om onze zonden weg te nemen.
You must be absolutely sure of that.
Daar moet je 100% zeker van zijn.
And the Son of God appeared to destroy the works of the devil.
En de Zoon van God is geopenbaard om de werken van
you
de duivel te verbreken.
Be absolutely sure of that.
Ook daar moet je 100% zeker van zijn.
There were two things that happened on the cross.
Twee dingen vonden plaats aan het kruis.
One, he took away our sins.
Ten eerste, hij nam onze zonden weg.
And the other, he defeated Satan on the cross.
En ten tweede, versloeg hij de duivel aan het kruis.
In most preaching It only says Christ died to take away our sin.
In de meeste prediking hoor je alleen Christus is voor onze zonde gestorven.
When I was attending a church in my younger days,
toen ik jonger was en naar een gemeente ging,
nobody ever told me even once that Christ died to destroy the works of the devil.
Heeft niemand mij ooit verteld dat Christus gestorven was om de werken van de duivel te verbreken.
So I lived in fear of the devil.
Dus ik leefde in vrees voor de duivel.
The devil could condemn me.
De duivel kon mij veroordelen.
Make me discouraged, depressed.
Kon mij depressief maken, kon mij ontmoedigen.
I did not know how to have power over him.
En ik wist niet hoe ik macht over hem kon hebben.
I could have fearful dreams at night.
Ik had 's nachts enge dromen.
And even feel physical pressure of the devil pushing me down.
En ik voelde geestelijke druk op mij van de duivel.
I didn't know what to do.
En ik wist niet wat ik moest doen.
I wish somebody had told me as a young person that something else happened on the cross.
En ik wou dat iemand mij toen ik een jonge man was had verteld dat er nog iets meer was gebeurd aan het kruis.
That Satan was defeated.
Dat Satan daar verslagen was.
You know, the Bible says that in Hebrews chapter 2.
Dat lezen we in Hebreeën 2.
It's important for us to know this.
En het is heel belangrijk dat we dit weten.
You don't have to be a very mature Christian to know it.
Je hoeft niet een erg volwassen christen te zijn om dit te weten.
Do you have to be a very mature Christian to know that Jesus died for your sins?
Moet je een volwassen christen zijn om te weten dat Jezus voor je zonde is gestorven?
Even a little baby should know that.
Een kleine baby, een geestelijke baby moet dat weten.
And a spiritual baby must know that Satan was defeated on the cross.
En net zo moet een geestelijke baby weten dat Jezus op het kruis gestorven is om de duivel te verslaan.
So in Hebrews 2 it says.
En er staat in Hebreeën 2
verse 14.
Vers 14.
Since the children share in flesh and blood, he took part of the same. That through death he might render powerless the one who had the power of death, that is the devil.
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.
One of the greatest needs among Christians
een van de grootste
is this,
noden vandaag de dag onder christenen.
To know that Satan was defeated on the cross.
Is dat ze niet weten dat de duivel verslagen is aan het kruis.
Most Christian churches never preach it.
De meeste gemeenten prediken dit niet.
They don't believe that the devil has supernatural power.
Ze geloven niet echt dat de duivel bovennatuurlijke kracht heeft.
The devil has such power, he can do so many things.
Maar de duivel heeft zo'n geweldige macht, hij kan zoveel doen.
And you must have authority over that.
En daar moet jij gezag over hebben.
Otherwise you live in condemnation.
Anders leef je in veroordeling,
discouragement,
in ontmoediging,
depression,
in depressie.
I was like that.
Zo was ik.
Till God filled me with the Holy Spirit.
Tot God mij vervulde met zijn geest.
And showed me another world.
En mij een andere wereld liet zien.
Where Satan had no power over me.
Waar Satan geen macht over mij had.
And I'll tell you something.
En ik zal je nog iets vertellen daarover.
I got completely freed from depression.
Ik werd vrij, volledig vrij van depressie en van ontmoediging.
And condemnation.
En van veroordeling.
I'm standing before God and speaking the truth.
Ik sta voor God hier en ik spreek de waarheid.
For more than 30 years.
Meer dan 30 jaar.
I've never been depressed.
Ben ik niet depressief geweest.
Never discouraged.
Niet ontmoedigd geweest.
I don't allow the devil to condemn me.
Ik sta de duivel niet toe dat hij mij veroordeelt. Want ik weet één ding, de waarheid.
That Jesus defeated Satan on the cross.
Jezus heeft hem op het kruis verslagen.
You know, it's just like unconverted Christians.
Als
those Christians are not converted, nominal Christians.
Er zijn deze nominale christenen, die zijn niet wederom geboren.
And you tell them, Jesus has forgiven my sin, I'm sure.
En als je tot hen zegt, Jezus heeft mijn zonde vergeven, ik weet het zeker.
How can you be sure?
Dan vragen ze, ja, maar hoe weet je dat dan zeker?
Aren't many of you sure that Christ has forgiven your sin?
Maar ik weet dat de meeste van jullie zeker weten dat Jezus je zonde heeft vergeven.
How did you know that?
Hoe weet je dat dan?
You didn't see Christ died for your sins.
Je hebt toch niet gezien dat hij aan het kruis
stierf? You believe the word of God.
Je gelooft het woord van God.
In the same way, if you believe in the other thing Jesus did on the cross.
En net zo, als je het ene gelooft dat Jezus op het kruis gedaan heeft.
That Christ defeated Satan on the cross.
Dan heeft hij ook de duivel verslagen aan het kruis.
I'll tell you, many of your problems will be solved.
En dan zeg ik u, dan zullen vele van uw problemen worden opgelost.
I found healing.
Ik heb genezing gevonden.
I was such a severe sufferer with asthma.
Ik had heel veel last van astma.
And the Lord healed me.
Maar de Heer heeft mij genezen.
Otherwise I'd have been a sick person.
Anders was ik nu een ziek.
I wouldn't have been able to serve the Lord.
Een zieke man geweest. Ik had de Heer niet
kunnen
dienen.
There are amazing things that we discover when we realize Satan was defeated on the cross.
We ontdekken verbazingwekkende dingen als we geloven dat hij aan het kruis stierf.
He's not been destroyed.
Hij is niet vernietigd.
He's alive.
De duivel leeft nog.
But see what it says here.
Maar kijk wat hier staat.
His power has been taken away.
Zijn macht is hem afgenomen.
He's like a terrorist.
Hij is als een terrorist.
All the bombs and guns have been taken away from him.
Maar zijn wapens en bommen zijn hem afgenomen.
You're not afraid of him anymore.
En daar zijn we dus niet meer bang voor.
He doesn't have a gun, he doesn't have a bomb, he doesn't have anything.
Hij heeft geen geweer, hij heeft geen bom, hij heeft helemaal niks.
That's what happened on the cross.
En dat is wat aan het kruis heeft plaatsgevonden.
What do we read here? His power was taken away.
Zijn macht is hem afgenomen.
Do you know that?
Wist u dat?
Do you know that Satan has got no power over you?
Weet u dat Satan geen macht over u heeft?
Are you afraid of him?
Bent u bang voor hem?
I heard of a man of God.
Ik heb van een man van God gehoord.
Who was in the ministry of delivering people from the power of Satan?
Die een bediening had om mensen van de macht van de duivel te bevrijden.
Satan will be very angry with such people.
En natuurlijk was de duivel boos op deze man.
And one day he was sleeping.
En er was een dag dat hij sliep.
And he found his bed shaking.
En hij voelde zijn bed trillen.
He woke up.
Werd wakker.
He thought it was an earthquake.
En dacht dat het een aardbeving was.
And he saw Satan in some physical form sitting on his bed.
Maar hij zag daar de duivel zitten, fysiek aan zijn bed.
And he said,
en hij zei
to the devil,
hij zei de duivel,
oh, it's only you.
Oh, jij bent het maar.
then I can go back to sleep.
Oh, dan ga ik weer slapen.
If you saw the devil sitting on your bed tonight,
als u nou de duivel op uw bed zag zitten vanavond,
would you say,
zou u dan zeggen,
oh, it's only you.
Oh, jij bent het maar, ik ga weer slapen.
If you can say that,
als u dat kunt zeggen,
then you know. Dan, that you believe what is written here.
Dan weet u zeker dat u alles gelooft van de Bijbel.
But if you sit up the whole night after that,
maar als u dan de hele nacht wakker blijft,
then you don't believe the word of God.
Geloof je het woord van God niet?
It's real.
Dat is echt waar.
Satan was defeated.
Satan is verslagen.
I remember once a lady was brought to my room.
Kwam een dame binnen bij ons huis.
Telling her to accept Christ.
En ik zei haar dat ze Christus moest aannemen.
I said, now speak to the devil and say you were defeated on the cross.
En ik zei tegen haar, zeg nu tegen de duivel, duivel, jij bent aan het kruis verslagen.
She turned to me and changed her face and said, I was not defeated on the cross.
En ze keek me aan en zei, maar ik ben helemaal niet verslagen aan het kruis.
That was a demon speaking through her.
Dat was een demon die door haar heen sprak.
So I told the demon, you're a liar.
En ik zei die demon, je bent een leugenaar.
You were defeated on the cross.
Je bent wel verslagen aan het kruis.
Get out of her right now.
Ga nu uit haar.
5 seconds.
5 seconden.
Devil went.
Duivel weg, ging weg.
I said, now I told the sister.
Toen zei ik de zuster.
Tell the devil now, you've been defeated on the cross.
Zeg nu tegen de duivel, duivel, je bent aan het kruis verslagen.
She said it.
En dat zei ze.
We need to tell the devil he was defeated on the cross.
We moeten de duivel vertellen dat hij aan het kruis
never
verslagen
be afraid
is.
Of telling that.
We moeten nooit bang zijn om dat te zeggen.
There is power with the devil, but he was defeated on the cross.
De duivel is machtig, maar hij is aan het kruis verslagen.
And you must be absolutely sure of that, like you are sure that your sins were forgiven.
En dan moet je 100% zeker van zijn, net zo zeker als dat je weet dat je zonden zijn vergeven.
I remember another time in our church.
Ik weet nog een andere gelegenheid in onze gemeente.
Just after our meeting was finished.
Kort na het einde van de samenkomst.
And we were closing prayer.
Hadden we een afsluitend gebed gehad.
There was a man who came.
En er kwam een man.
And I was talking to him to receive Christ.
En ik sprak met hem om Christus aan te nemen.
I say, now say Jesus Christ is my Lord.
En zeg nu, zei ik, Jezus Christus is mijn Heer.
And he shouted out.
En hij schreeuwde het
Jesus
uit.
Christ is not Lord.
Jezus Christus is geen Heer.
It was a demon.
Dat was een demon.
I said, you wretched demon, get out of him in Jesus' name.
En ik zei, jij slechte demon, ga uit van hem in Jezus naam.
He left.
En hij ging weg.
And I said, now say it.
En ik zei, en zeg het nu.
He said it.
En hij zei het.
Every Christian can have authority over Satan.
Iedere christen kan macht hebben over de Satan.
You don't have to be a great mature believer.
Daar hoef je niet een geweldige volwassen gelovige voor te zijn.
The devil is not afraid of mature believers.
De duivel is niet bang voor volwassen gelovigen.
He's afraid of Jesus Christ.
Hij is bang voor Jezus Christus.
Do you know this verse in 1 John 4?
Ken je dat vers in 1 Johannes 1? In 1 Johannes 4?
Do you believe it?
Geloof je het ook?
1 John 4.
In Johannes 4.
Verse 4.
Vers 4.
Greater is he who is in you than he who is in the world.
Hij die in u is meerder dan die in de wereld is.
In the Old Testament, Christ was not in people.
In het Oude Testament was Christus niet in de mensen.
The Holy Spirit did not dwell inside people.
De Heilige Geest woonde niet in de mensen.
And when Christ is not in people, you cannot confront Satan.
En als Christus niet in jou is, dan kun je de Satan niet tegen de Satan ten strijde trekken.
Nobody in the Old Testament could confront Satan.
En daarom kon niemand in het Oude Testament hem bestrijden.
The Spirit was upon them.
De Geest was op hen.
Like I said, the upside down glass on which the water is flowing.
Zoals ik al uit heb gelegd gisteren, het kopje dat op zijn kop zat waar het water overheen vloeit.
They could fight 300 Philistines. Samson could kill.
En Samson kon 300 Filistijnen verslaan.
Elijah could kill 450 prophets of Baal.
Elia kon
450.
Ja, 450 profeten van de Baal verslaan.
David could kill a lion. Samson could kill a lion.
David en Samson konden leeuwen doden.
But they couldn't touch Satan.
Maar ze konden Satan niet aanraken.
Nobody.
Kon niemand.
The mighty manifestations of power there were in the Old Testament.
Er waren vele machtige openbaringen van kracht in het Oude Testament.
They could even raise the dead, Elijah and Elisha.
Elia en Elisa konden doden doen opstaan.
But they could not do anything to Satan.
Maar ze konden niets beginnen tegen
Satan
de Satan. Want Satan had
Because
macht.
He was not defeated.
Omdat hij nog niet verslagen was.
But on the cross, finally,
maar uiteindelijk aan het kruis.
It says through death Jesus took away the power of the one who had this. Power of death.
Door de dood heeft hij hem ontroond die de macht over de dood had.
If Christ is not in you,
als Christus niet in u is,
don't go against the devil.
Ga dan niet ten strijde tegen de duivel.
You better stay away.
Blijf daar weg.
But if Christ is in you,
maar als Christus in u is,
and you were born again this morning,
als je deze ochtend wederom geboren bent,
you have authority over Satan.
Heb je macht over de Satan.
And he cannot touch you if you know that authority.
Hij kan jou niets doen als je dat gezag
But
kent.
He tries to prevent you from knowing that you have authority over him.
Maar de duivel wil proberen dat je kennis krijgt over de autoriteit die je over hem hebt.
You know, about 150 years ago.
150 jaar geleden.
There was a president in America called Abraham Lincoln.
Was daar Abraham Lincoln, president van Amerika.
And those were days when the white Americans in the South had a lot of black slaves.
De blanke Amerikanen in het zuiden hadden heel veel zwarte slaven.
And the slaves were bought like you buy furniture.
En de slaven werden gekocht en verkocht zoals je meubels koopt.
They had no rights.
Geen rechten.
They were slaves to their masters forever.
Voor altijd slaven van hun meesters.
Then Abraham Lincoln made a proclamation throughout America that the slaves are free.
En Abraham Lincoln deed deze proclamatie over heel Amerika. Alle slaven zijn vrij.
But these slaves couldn't read newspapers or there was no radio or television those days.
Maar de slaven konden niet lezen en er was geen radio, geen televisie in die dagen.
The masters knew that Abraham Lincoln has made this proclamation.
De meesters wisten dat Abraham Lincoln deze proclamatie had doen uitgaan.
What do you think the masters did?
En wat denk je dat deze meesters deden?
Do you think the masters called all the slaves and say, "Hey, you guys are free now"?
Dacht je dat ze de slaven bijeenroepen en zeiden, "Nou, jongens, jullie zijn nou vrij"?
No.
Nee.
They never told them.
Hebben ze ze nooit gezegd?
They never told them for 50 years.
Ze hebben hen 50 jaar lang niks gezegd.
Little by little, some people would find out from other slaves.
Sommigen ontdekten via andere slaven.
No master wanted to tell his slave that there's a proclamation that you're free.
Maar geen enkele meester wilde aan de slaven zeggen: er is een proclamatie dat je vrij bent.
And so many of those slaves remained slaves for 50, 60 years after that proclamation.
En er waren slaven die nog 50, 60 jaar slaaf bleven na die proclamatie.
In fear of their masters.
Ze vreesden hun meesters nog steeds.
2000 years ago.
2000 jaar geleden.
There was a proclamation made.
Is ook een proclamatie gegaan.
That Satan has been defeated.
Dat Satan verslagen is.
And nobody need be a slave anymore.
Niemand hoeft nog een slaaf te zijn.
But do you think Satan wants everybody to know that?
Denk je dat Satan graag wil dat iedereen het weet?
No, when he's their master.
Natuurlijk niet. Hij is hun meester.
He tried to keep that hidden.
En hij wil dat deze waarheid
and
verborgen
so
houden.
For 2000 years there are people who are still slaves of Satan.
En na 2000 jaar zijn er nog steeds slaven van Satan.
They are afraid.
Die bang voor hem zijn.
They don't know that the one who's living in them is greater than the one who's in the world.
En niet weten dat hij die in hen is machtiger is, groter is dan hem die in de wereld, dan
so
hij die in de wereld is.
Christians keep arguing about doctrine.
Sommige christenen strijden over doctrines.
Is infant baptism right or believers baptism right?
Wat moet het nou zijn, kinderdoop of gelovigendoop?
Is Calvinism right or Arminianism right?
Calvinisme, Arminianisme.
I tell you, you can argue about all these things, but if Satan has power over you, it's a waste of time.
Daar kun je over strijden, maar zolang Satan macht over je heeft, verspil je je tijd.
Satan has power on people who believe both doctrines.
Want Satan heeft macht over degene die alle doctrines geloven.
The important thing is that Satan has no power over our lives.
Maar je moet geloven dat Jezus, dat de duivel geen macht heeft over
has
ons
no
leven.
Power over our children.
Geen macht over onze kinderen.
You know, when Satan grabs one of your children,
als Satan een van jouw kinderen te pakken neemt,
what should you do?
Wat moet je dan doen?
There's no use giving exhortations to that teenage boy or girl.
Het heeft helemaal geen nut om deze tiener op te wekken tot trouw.
I want to show you a picture in the Old Testament.
Ik wil je iets laten zien uit het Oude Testament.
1 Samuel chapter 17.
In 1 Samuel hoofdstuk 17.
David was a young person telling Saul, "I want to go and fight Goliath."
David kwam naar Saul en hij zei, ik wil Goliath gaan bestrijden.
And Saul said to David in 1 Samuel 17:33.
Maar dan in 1 Samuel 17 vers 33, daar zegt Saul.
You're not able to go against this Philistine.
Saul zegt tegen David: "Je zult niet met deze Filistijn kunnen strijden."
You're but a youth, this man's a warrior.
Je bent nog jong, hij is een krijgsman.
David said, "I'll tell you something."
David zegt: "Ik zal je wat zeggen."
I was looking after my father's sheep.
Er staat, uw knecht was gewoon voor zijn vader die schapen te hoeden.
And sometimes a lion or a bear would come and take a lamb from the flock.
Er kwam een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegnam.
And I would go out after that lion, verse 35, and attack him and rescue the lamb from his mouth.
Dan liep ik hem na, vers 35, en sloeg hem en redde het uit zijn muil.
And when the lion rose up against me, I would seize him by his beard and strike him and kill him.
En als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood.
I've done that, verse 36, to the lion and the bear.
Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen.
Did you know that David also killed lions? Not only Samson.
Wist u dat ook David leeuwen doodde? Was niet alleen Samson die dat
Now,
deed.
Here is a picture.
En hier is een beeld.
A lion has caught a lamb.
Een leeuw heeft een lammetje te pakken.
Just like the devil has caught one of your children or one of your brothers or sisters.
Net zoals de duivel een van je kinderen of broeders en zusters te pakken heeft.
And you see the lion has got the lamb in the mouth.
En de leeuw heeft het lammetje in zijn bek.
What did David do?
Wat doet David?
Did he go and give a lecture to the lamb?
Gaat hij de leeuw eens eventjes de les lezen?
I told you not to wander away like this.
Ik had je toch gezegd dat dat niet mocht.
You should have listened to me.
Je had naar mij moeten luisteren.
By the time he finishes the lecture, the lion has eaten the lamb.
Oh, sorry, hij gaat niet het lammetje de les lezen. Terwijl als hij klaar is met de les, is het lammetje opgegeten.
I tell parents, when the devil's got your children, don't lecture your children, fight the devil.
Ik zeg tegen ouders, als een duivel een van je kinderen te pakken heeft, lees je kinderen niet aan de les, bestrijd de duivel.
Your burden about somebody in your church.
Als je last hebt voor iemand in jouw gemeente.
Who's been gripped by Satan.
Die in de macht van Satan is gekomen.
Fight the devil.
Bestrijd dan de Satan.
That's what David did.
Dat is wat David deed.
And if you fight the devil and overcome him, you can deliver the lamb.
En als je de duivel bestrijdt, kun je en hem overwint, kun je het lam bevrijden.
Jesus said the same thing.
Dat zei ook Jezus.
In another way.
Maar op een andere wijze.
See Matthew chapter 12.
In Matthäus hoofdstuk 12.
He's talking about overcoming Satan.
Daar heeft hij het over het overwinnen van de duivel. In vers 28. Hoofdstuk 12, vers 28. Maar indien ik door de geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen.
Then he uses an example.
En dan geeft hij een voorbeeld.
How can you enter a strong man's house and take away his property without first binding the strong man?
Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden?
The devil's got all these people under his grip.
De duivel heeft al deze mensen in zijn macht.
And you're trying to deliver the people.
En je probeert deze mensen te bevrijden.
He said, first you got to bind the strong man.
Maar eerst moet je deze sterke binden.
Then you can go into his house and take away his goods.
Dan kun je zijn huis binnengaan en zijn bezit roven.
That's the devil Jesus referred to as a strong man.
Dat is de duivel. Jezus refereert aan hem als een sterke man.
Can you overcome him?
Kun je hem overwinnen?
Well, I want to tell you how you can.
Ik zal je zeggen hoe je dat kunt.
Number one.
Ten eerste.
Please listen.
En luister nu goed alsjeblieft.
Ephesians chapter 6.
In Efeze hoofdstuk 6.
If you hear the word of God, you can learn today how to be an overcomer over Satan.
Als je het woord van God hoort, kun je vandaag leren hoe je de duivel kunt overwinnen.
Ephesians chapter 6.
Efeze hoofdstuk 6.
And I want to tell you it's not difficult. Anyone sitting here can be an overcomer.
En het is niet moeilijk. Iedereen hier kan overwinnaar zijn.
I'm sure the devil doesn't want you to hear this.
En ik weet zeker dat de duivel niet wil dat je dit hoort.
I believe the devil hates me with all his heart.
De duivel haat mij met heel zijn hart.
That's a great honor to me.
En dat is een grote eer voor mij.
If the devil doesn't hate you, something's wrong with you.
Als de duivel jou niet haat, is er iets mis met jou.
Ephesians 6:12.
Efeze 6 hoofdstuk vers 12.
Listen to this.
Luister.
Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, powers, world forces of darkness, spiritual forces of wickedness in the heavenly places.
We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
So take the full armor of God so that you can stand firm.
Neem daarom de wapenrusting Gods aan om weerstand te kunnen
bieden. Having overcome everything to stand firm, verse 13.
En om als we dan overwonnen hebben, om te blijven staan, vers 13.
At the end of the battle.
Aan het einde van de
is the devil who's fallen and I'm standing firm.
Aan het eind van de strijd is de duivel gevallen en ik
that
sta.
That should be true of all of you.
En dat moet voor jullie allemaal
not
waar
once
zijn.
In a while,
niet zo af en toe.
Every day.
Elke dag.
No fear of demons.
Geen vrees voor demonen.
If you confront a demon-possessed person,
als je iemand die met demonen bezeten is tegenkomt,
your conscience is clear,
en je hebt een rein geweten,
you're walking in humility,
en als je in nederigheid wandelt,
I want to tell you in Jesus' name, you can cast out that demon.
Dan kan ik je in Jezus naam zeggen, kun jij die demon uitdrijven.
The devil is not scared of people, he's scared of the name of Jesus.
De duivel is niet bang voor mensen, hij is bang voor Jezus.
But if your conscience is not clear,
maar als je geen rein geweten hebt,
if you're playing the fool with internet pornography,
als je dwaasheid bedrijft met internetporno,
or there's other impurity in your life,
of als er andere onreinheid is in je leven,
don't go against Satan.
Ga dan niet tegen de staat
strijden. Because he has power over you then.
Dan heeft hij macht over je.
That's why we need to walk in purity.
En daarom moeten we in reinheid wandelen.
It's very, very important.
En dat is zo belangrijk.
In the Old Testament,
nou, in het Oude Testament,
verse 12 would be like this: we do struggle against flesh and blood.
In vers 12 staat dan: we hebben wel te strijden tegen vlees en bloed.
And we don't fight against the devil.
En we strijden niet tegen de duivel.
We fight the Philistines.
We bestrijden de Filistijnen.
We fight the Syrians.
We bestrijden de Assyriërs.
We fight the Egyptians.
We bestrijden de Egyptenaren.
Midianites, Edomites.
De Edomieten,
Midianites.
Ammonieten, Midianieten.
Those are the people they fought.
Dat waren
but
de mensen die ze bestreden. Maar ze bestreden nooit
but
de duivel. Maar
in
nu,
new covenant,
in het nieuwe verbond,
we don't fight with human beings.
Vechten we niet met mensen.
That is the number one condition to overcome Satan.
Dat is de eerste voorwaarde om de duivel te overwinnen.
That you make a decision in your life,
je moet een besluit nemen in je leven.
That I'm never going to fight with a human being.
Ik ga nooit mensen bestrijden.
Have you made that decision?
Heb je die beslissing al genomen?
I will never from today fight with my wife.
Vanaf nu, vanaf vandaag zal ik nooit meer strijden met mijn vrouw.
Or with my husband.
Of met mijn man.
Or with my mother-in-law.
Met mijn schoonmoeder.
Or my father-in-law.
Of mijn schoonvader.
Or my relatives.
Mijn andere verwanten.
Even with those who have cheated me of the family property.
En zelfs die mij bedrogen hebben in het familiebezit.
I will not fight with my neighbors.
Ik ga niet meer strijden met geen ruzie maken met mijn buren.
I will not fight with human beings.
Ik maak geen ruzie, ik bestrijd geen mensen.
I will not fight with other Christians.
Ik bestrijd geen andere christenen.
If you're a Calvinist, you say I will not fight with the Armenians.
Als je Calvinist bent, ga je niet met de Armenianen strijden.
If you're an Armenian, you say I will not fight with the Calvinists.
Als je Armeniaans bent, ga je geen Calvinisten te lijf.
People ask me, Brother Zach, what are you?
En ze vragen mij wel eens, broeder Zach, wat bent u nou eigenlijk?
I said, when I pray, I'm a Calvinist. When I preach, I'm an Armenian.
Ik zeg, als ik bid, ben ik Calvinist. En als ik predik, ben ik Armeniaans.
When I pray, I believe God can do everything.
Als ik bid, geloof ik dat God alles kan doen.
He can do everything.
Hij kan alles doen.
I believe in the total sovereignty of God.
En ik geloof in de absolute soevereiniteit van God.
I pray for the conversion of people.
En ik bid voor de bekering van
all
mensen.
All types of amazing things.
Allemaal wonderlijke dingen.
Because I believe he's almighty.
Want ik geloof
he's
dat hij
sovereign.
Almachtig is. Hij is soeverein. Hij beheerst het universum.
But when I preach to people,
maar als ik tot mensen predik,
I say, you better repent and turn from your sin.
Dan zeg ik, maar jij moet je geloven en van je zonde
don't
bekeren.
Say God has to do it. You got to turn from
zeg niet dat God het moet doen, jij moet je bekeren.
I believe that's the balance.
Ik denk dat dat de juiste balans
so
is.
Say, what are you?
Wat bent u?
I say, I'm a Calvinistic Armenian.
Ik ben een Calvinistische Armeniaan.
So I'm friends with both sides.
Dus ik ben met beide bevriend.
I don't fight with human beings.
Ik bestrijd geen mensen.
My fight is with the devil.
Ik bestrijd de duivel.
I am not interested in arguments.
Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in
you
al
know,
deze
sometimes
discussies.
People come to me with arguments.
Soms willen mensen discussiëren
and
met
I
mij.
Know that they are getting very angry.
En ze worden boos.
I say, let's change the subject.
Ik zeg, laten we van onderwerp
let's
veranderen.
Talk about something else.
Laten we het over iets anders
on
hebben.
Which we both agree.
Oh, iets waar we het wel over
what
eens
about
zijn.
Loving one another? Do you agree there?
Zullen we praten over elkaar lief
let's
hebben?
Let's talk about how we can love one another.
Oké, laten we het erover hebben hoe we elkaar kunnen lief
why
hebben.
Why do I do that?
Waarom doe ik
because
dat?
Because I decided many years ago.
Omdat ik lang geleden had besloten.
I will not fight with flesh and blood.
Ik wil niet strijden tegen vlees en bloed.
And the reason I took that decision.
En de reden dat ik dat besluit
was
nam.
Was because I wanted to fight the devil with all my heart.
Was omdat ik met heel mijn hart alleen de duivel wil bestrijden.
And that's made a tremendous difference in my life.
En dat maakt alle verschillen in mijn leven.
In India I've come across numerous demon-possessed people.
In India kom je talloze demonen door demonen bezeten mensen
even
tegen.
In America.
Ook in Amerika.
And I'll tell you something.
En ik zal je dit zeggen.
Every single case.
In elk geval.
In 5 seconds the demon is gone.
Is de demon in 5 seconden weg.
I've never seen a demon that stayed there after you told it to leave.
Ik heb nog nooit een demon gezien die niet wegging als je zei dat hij weg moest gaan.
It is impossible. It is impossible for the demon to stay.
Het is onmogelijk dat die demon zou blijven.
Because Jesus Christ has such power.
Want Jezus Christus heeft zo'n geweldige macht.
I want you to know that.
Dat moet je weten.
That Satan can have no power over you.
De duivel heeft geen macht over jou.
Even if he sits at your bed and shake, you can just leave him alone and go to sleep.
Zelfs als hij op je bed kunt en hij schudt je bed, dan ga je rustig slapen.
But you must make this decision.
Maar je moet deze beslissing nemen.
I will never fight with human beings.
Ik ga nooit de strijd aan met
never
mensen.
Again.
Nooit meer.
Maybe you fought and argued with your wife and husband many times till now.
Misschien heb je vaak ruzie gemaakt met je man of met je vrouw tot nu toe.
Can you stop today, please?
Alsjeblieft, hou daar vandaag mee op.
So you start fighting the devil.
Men begint met de duivel te bestrijden.
Jesus wants you in his army to fight the devil, not to fight your brothers and sisters.
Jezus wil je in zijn leger hebben om de duivel te bestrijden, niet je broeders en zusters.
Too many of us are having theological arguments and fighting when we should be fighting the devil.
Te veel van ons hebben ruzie over theologie terwijl we druk moeten zijn tegen de duivel.
Ruling the world with darkness.
Hij beheerst deze wereld met duisternis.
And he wants believers to fight with each other.
En hij wil dat gelovigen elkaar bestrijden.
Then he knows that they can't fight with him.
Want dan weet hij dat ze geen tijd hebben om hem te bestrijden.
You may not believe this Ephesians 6:12.
Misschien geloof je Efeziërs 6 vers 12 niet.
The devil knows it very well.
Maar de duivel kent het heel goed.
He knows that those who fight with human beings can't fight with him.
Hij weet dat degene die mensen bestrijden hem niet kunnen bestrijden.
Then I want to turn you to Revelation chapter 12.
En dan in Openbaring hoofdstuk 12.
Revelation chapter 12.
Openbaring hoofdstuk 12.
Here it says about Satan is the accuser of the brethren in verse 10.
Er staat in vers 10 dat de duivel de aanklager van onze broeders is.
What does he do with the whole world?
Wat doet hij met de hele wereld?
Verse 9, middle, he deceives the whole world.
Hij verleidt de hele wereld. Vers 9.
That includes believers and unbelievers.
Dat sluit gelovigen en ongelovigen in.
He deceives unbelievers, he deceives believers.
Hij verleidt, misleidt gelovigen, ongelovigen.
But when it comes to believers especially.
Maar dan in het bijzonder bij gelovigen.
In verse 10 he is called the accuser of the brethren.
Wordt hij de aanklager genoemd, de aanklager van de broeders.
He accuses the brethren to God.
Hij aanklaagt de broeders van God, bij God.
Do you think he tells lies to God?
Denkt hij dat hij God leugens vertelt?
Do you think he can go to God and say, here, Zack Poonen committed a murder?
Denk je dat de duivel naar God gaat en zegt, kijk, deze Zack Poonen heeft iemand vermoord?
He can't say that because it's not true.
Dat kan hij wel zeggen, maar het is
he
niet waar.
He can't say Zack Poonen committed adultery. He knows it's not true.
Hij kan niet zeggen Zack Poonen heeft overspel gepleegd, want het is niet waar.
What is he going to say?
Wat zegt hij?
If I have a bitterness against somebody.
Als ik bitterheid in mijn hart heb tegen iemand.
In a rude way to my wife.
En ik spreek op ruwe wijze met mijn
that
vrouw.
That he can say.
Dan gaat hij naar God.
You see how this servant of yours spoke to his wife just now?
En dan zegt die duivel, zie je hoe uw dienstknecht tot zijn vrouw sprak?
He can only speak about actually what we do wrong.
Hij kan ons aanklagen op wat we echt fout doen.
So he speaks the truth to God.
En dan spreekt hij de waarheid met God.
He's a liar only to man.
Hij liegt tegen de mensen.
He can't tell lies to God.
Hij kan God niet beliegen.
When he accuses you, he's speaking the truth about the wrong you did.
Als hij tegen God jou aanklaagt, spreekt hij de waarheid.
So accusation means speaking the truth about other believers.
Een aanklacht is dat hij de waarheid spreekt over andere gelovigen.
Which are correct, but it is a spirit of accusing them.
Het is wel waar, maar het is een geest van aanklacht.
Satan is the accuser of the brethren.
Satan is de aanklager van de broeders.
And when you start accusing other believers.
En als u andere gelovigen gaat
now,
aanklagen.
Understand me.
Begrijp me goed.
I'm not talking about disagreement with other believers.
Ik heb het niet over dat je het niet met elkaar oneens kunt zijn.
I disagree with so many believers, especially with television preachers.
Ik ben het oneens met vele gelovigen en in het bijzonder met televisiepredikers.
And I will expose that and say that is not the spirit of Christ.
En dan zeg ik openlijk dat is niet de geest van Christus.
Jesus exposed the Pharisees.
Jezus stelde ook de fariseeën ten toon.
Accusation is another spirit where you're speaking against some individual.
Maar aanklagen is iets anders, een andere geest waar tegen je iemand persoonlijk
you know,
bestrijdt.
People ask me.
Mensen vragen mij wel eens.
Zach, why don't you mention some names of these television preachers?
Waarom noem je niet de namen van deze televisiepredikers?
I say because Jesus never did that.
Dan zeg ik wel, dat heeft de Heer Jezus ook niet gedaan.
You see Jesus sermons, he never spoke about Annas or Caiaphas or any of those people.
Jezus sprak nooit over Annas of over Caiaphas.
He spoke generally, Pharisees, scribes, Sadducees, like that he spoke.
Hij sprak in het algemeen, Farizeeën, Sadduceeën, schriftgeleerden.
So I speak about television evangelists and hypocrites.
Ik heb het dus over huichelaars, over televisiedominees.
I never mention names.
Maar ik noem geen namen.
Because it's very easy to become an accuser of the brothers.
Want het is makkelijk om een aanklager van broeders te worden.
It's right to expose wrong.
Het is goed om het kwade aan het licht te brengen.
Make sure it is not in a spirit of accusation.
Maar weet zeker dat het niet in de geest van aanklagen is.
When you hear something bad about somebody.
Als je iets slechts hoort over iemand.
Without even finding out if it's true.
Hoef je niet eens uit te zoeken of het waar is.
You go and tell somebody else.
Maar je gaat door. Je gaat iemand anders
vertellen.
Hear
this?
Heb je het al gehoord?
You won't have any power over Satan after that.
Dan heb je geen macht meer over de duivel.
Because when you do that,
als je dat doet,
Satan's holding your hand,
dan houdt Satan
says,
je hand vast.
Hey, we are having fellowship
hey
now.
Wij hebben gemeenschap met elkaar.
I'm also an accuser.
Ik ben ook aanklager.
Thank you for your help.
Dank voor je hulp.
Are you holding hands with Satan somewhere?
Hou je Satans hand vast?
Accusing your brothers and sisters?
En je klaagt je broeders en zusters aan?
Did you hear what his daughter did?
Heb je al gehoord wat zijn dochter gedaan heeft?
Would you say that if it was your daughter?
En zou je het ook doen als het jouw dochter was?
No.
Nee.
We're evil.
We zijn kwaad.
And then we try to fight Satan.
We zijn dan kwaad als we
no wonder Satan runs and creates confusion in your home.
En zo kunnen we Satan nooit bestrijden. Hij brengt verwarring in je huis.
I don't want Satan to put one foot in my house.
En ik wil niet dat de duivel één voet in mijn huis
That's
krijgt.
Why I've made one or two decisions.
Daarom heb ik één of twee besluiten
I've never
genomen.
Fight with human beings.
Ik ga niet mensen bestrijden.
And I'm not going to go gossiping and talking evil about others.
En ik ga niet kwaad spreken over anderen.
I won't sit at home with my children and my wife and talk about all the other people and who are doing wrong among believers.
Ik wil niet thuis met mijn vrouw en kinderen slecht praten over andere gelovigen.
Do you know how many believers sit at home and they talk to each other, husband and wife? Have you heard this? Have you heard that?
Weet je hoeveel christenen thuis zitten, man en vrouw? Heb je dit al gehoord? Heb je dat al gehoord?
Instead of doing that in future.
En in plaats daarvan moet je
just
voortaan
go and kneel down and pray for that person.
Neerknielen en voor die persoon bidden.
Instead of accusing.
In plaats van hem aan te klagen en te roddelen.
Do you know how much power you have lost because of that?
Weet je hoeveel macht je bent verloren
and
door
what is
roddelen?
The result?
En wat is het de uitkomst?
Your children go astray.
Je kinderen wijken af.
You all pray for my children.
En je zegt, oh, bid voor mijn kinderen.
Why did they go astray?
Waarom zijn ze
afgedwaald? Because you allowed the devil to come into your home.
Omdat je de duivel toestond binnen te komen
How?
In je huis. Hoe dan?
By fighting with your wife.
Door met je vrouw ruzie te maken. Met je man ruzie te maken.
People.
Met andere mensen.
Accusing the brothers.
Je hebt de broeders aangeklaagd.
Can you stop these two habits?
Kun je deze twee gewoonten afleren?
Say, I will never fight with human beings again.
Ik zal nooit meer mensen bestrijden.
If they cheat me, let them cheat me.
Als ze mij bedriegen, dan gaan ze hun gang
Did
maar.
Jesus fight with Judas Iscariot for stealing his money?
Heeft Jezus Judas bestreden omdat hij zijn geld stal?
Nobody gave Judas money, they gave it to Jesus.
Niemand gaf Judas geld, ze gaven het aan Jezus.
It was, the entire money was Jesus money.
Al het geld was van Jezus.
But Judas was stealing it.
Maar Judas nam het weg. Hij zei, ga je gang. Ik ga daar toch geen ruzie over maken.
And Jesus didn't accuse people.
En Jezus klaagde mensen niet aan.
He spoke directly to the Pharisees.
Hij sprak rechtstreeks tot de Farizeeën.
You strong words, you generation of vipers.
En hij had sterke woorden, zei gij adderige broed.
Accusation is another spirit.
Maar aanklacht is een andere geest.
We, must expose evil.
We moeten het kwade aan de dag brengen.
I spent years doing that.
Dat heb ik jarenlang gedaan.
The deceptions of Satan in Christendom.
Alle misleidingen en verleidingen in het christendom door de
we
duivel
must
gebracht.
Discern what is right and wrong.
We moeten onderscheiden wat goed en kwaad is.
But we don't have to judge and condemn people.
Maar we moeten mensen niet veroordelen en aanklagen.
Another thing I want to show you here.
Ik wil u nog iets laten zien hier.
Verse 11.
In vers 11.
How did they overcome Satan?
Hoe hebben ze de duivel overwonnen?
By the blood of the lamb.
Door het bloed van het lam.
You know the devil not only accuses others.
De duivel klaagt niet slechts anderen aan.
He will accuse you.
Hij klaagt jou ook aan.
Oh, you did all this 10 years ago.
Oh, dat heb je 10 jaar geleden gedaan.
You remember that terrible sin you did 20 years ago?
Weet je nog die verschrikkelijke zonde van 20 jaar terug?
You can never be sure you're saved.
Jij kunt nooit zeker weten dat je behouden
you
bent.
You can never be sure whether you'll go to heaven.
Jij kunt nooit zeker weten dat je naar de hemel gaat.
That's a lie.
Dat is een leugen.
I can be absolutely certain right now that I will spend eternity with Jesus Christ.
Ik kan er nu 100% zeker voor zijn dat ik de eeuwigheid bij Jezus zal zijn.
I don't even have one doubt about it.
Ik heb er niet de minste twijfel aan.
I'm 100% sure I'm going to spend eternity with Jesus Christ.
Ik weet 100% zeker dat ik de eeuwigheid met de Here Jezus zal doorbrengen.
Do you have that assurance?
Hebt u die zekerheid ook?
Many times John says in his letters.
Zegt Johannes zo vaak in zijn brieven.
I'm writing these things to you so that you may know that you have eternal life.
Ik schrijf u deze dingen opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt.
You don't have to live in uncertainty.
Je moet niet in onzekerheid leven.
1 John 5:13.
In Johannes 5 vers 13.
1 John 5:13.
1 Johannes 5 vers 13.
I write it written to you who believe in the name of the Son of God.
Ik heb u geschreven, gij die gelooft in de naam van de Zoon van God.
1 John 5:13.
In Johannes 5 vers 13.
That you may know for certain that you have eternal life.
Opdat gij zeker weet dat gij eeuwig leven hebt.
Or if you keep on remaining in doubt, you will be a backslider.
Als je doorgaat in twijfel te leven, dan word je ook een terugvaller.
How do I know I have eternal life?
Hoe weet ik zeker dat ik eeuwig leven heb?
Because I've confessed every known sin to God.
Omdat ik al de zonden die ik weet aan God beleden heb.
It's impossible for us to confess every sin we committed in our life.
Het is onmogelijk om alle zonden die we ooit beleden hebben gedaan hebben te beleiden, omdat we herinneren niet ons eens.
Don't let the devil condemn you saying, oh, you have not confessed every sin you have committed.
Maar laat de duivel je niet veroordelen als je niet meer al je zonden herinnert en ze kon beleiden.
When the prodigal son came back to the father,
toen deze verloren zoon terugkwam bij de vader,
if he had started confessing every sin he committed,
als hij toen al zijn zonden had moeten gaan beleiden.
Then it would have taken a few days.
Had het een paar dagen in beslag genomen.
What did he say?
Maar wat zei hij?
Three words.
Drie woorden.
I have sinned.
Ik heb gezondigd.
That's all.
Dat is alles.
Father said, come.
En de vader zei, kom.
So when you come to Christ,
als je tot Christus komt,
that's all you got to say.
Dat is het enige dat
Lord,
je hoeft
I'm
te
a
zeggen.
Sinner.
Heer, ik ben een zondaar.
I've committed millions of sins. I don't remember all of them.
Ik heb miljoenen zonden bedreven. Ik weet ze niet meer allemaal.
And then after that,
en daarna,
if there's some particular sin you're convicted about,
als er dan een bepaalde zonde is waar God je van overtuigt, beleid het dan.
Lord, I'm sorry I did this.
Heren, het spijt me dat ik dat gedaan heb.
And don't confess it to human beings.
Maar beleid het niet aan mensen.
That's another deception of the devil.
Dat is een andere misleiding van de duivel.
If I have hurt him, why should I confess that to you?
Als ik mijn broeder kwaad gedaan heb, waarom moet ik het aan u belijden dan?
I gotta go to him.
Dan moet ik naar mijn broeder gaan.
See what Jesus said in Matthew 5.
Kijk wat in Matthäus 5 staat.
Matthew chapter 5.
Wat Jezus daar
zegt. It's
very
clear. Everything is in the scriptures.
Alles is duidelijk in de schrift.
That's why you need to read the Bible.
En daarom moet je ook de Bijbel lezen.
Matthew 5.
Matthäus 5.
Says you're angry with your brother, verse 22.
In vers 22. Er staat in ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder.
And then you go and say to your brother, Raka.
En je zegt leeghoofd.
And then you go and call him you fool.
En je noemt hem een dwaas.
You've spoken angry words.
Dan heb je boze woorden gesproken.
To your brother or wife or somebody.
Tegen je broeder, tegen je vrouw of tegen
and
wie dan ook. En daarna.
Verse 23.
Komt vers 23.
You come to pray to God.
Dan kom je om tot
with
God
your offering.
Te God te bidden. Je wil een offer
and
brengen.
There you remember.
En dan herinner je.
Oh, I spoke against my brother.
Oei, ik heb
I hurt him.
Ik heb mijn broeder gekwetst. Ik heb slechte dingen
Lord
gezegd.
Said in verse 24,
dan zegt de Heer Jezus.
Leave your offering there.
Vers 24. Laat je offer staan. Ga terug.
Go to your brother.
Ga naar je broeder.
He didn't say go to the church and confess your sin before the whole church.
Hij zei niet ga naar de gemeente en beleid je zonde
no.
aan de hele gemeente. Nee.
Go to your brother.
Ga naar je broeder.
Because you didn't hurt the whole church. You only hurt that one man.
Je hebt die hele gemeente geen kwaad gedaan. Alleen die ene man.
And settle with that one man.
En settle die zaak.
Brother,
met die...
I'm sorry for calling you those bad names.
En zeg broeder, spijt me dat ik je leeghoofd heb genoemd. Vergeef mij.
I don't have to confess to any elder or to anybody in the church.
Ik hoef niet aan oudsten te beleiden of anderen in de gemeente.
That's a Roman Catholic teaching.
Dat is een Rooms-Katholieke doctrine dat je moet beleiden aan de priester.
You know who is the first person who went and confessed to some other human being?
Weet u wie de eerste was die aan een mens ging beleiden?
Judas Iscariot.
Dat was Judas Iscariot.
Instead of going to Jesus, he went to the priest.
In plaats dat hij naar Jezus ging, ging hij naar de priester.
He told the priest, "I'm sorry, I betrayed innocent blood."
En hij zei tegen de priester: "Het spijt me, ik heb onschuldig bloed verraden."
If he had gone to Jesus,
als hij naar Jezus was gegaan,
Lord, I'm sorry for betraying you.
Heere, het spijt me dat ik u verraden heb.
Judas Iscariot would have been in heaven today.
Dan was Judas Iscariot vandaag in de hemel geweest.
But foolish man.
Maar de dwaas.
Instead of confessing to Jesus, he went and confessed to the leaders.
Hij ging niet naar Jezus met zijn belijdenis, maar naar de leiders.
Like some Christians today.
En doen sommige gelovigen vandaag
the end
ook.
Result is they go and commit suicide.
En het einde is dat ze zelfmoord plegen.
That's what Judas did.
Dat is wat Judas deed.
That's what the devil wanted Judas to
en
do.
Dat is wat de duivel wilde dat
he
hij
didn't
zou
want
doen.
Judas to go and confess to Jesus.
Hij wilde niet dat Judas aan Jezus zou belijden.
So we confess to Jesus our sin.
We moeten aan Jezus belijden.
And the brother or sister we have hurt, we confess to that person.
En de broeder of zuster die we kwaad gedaan hebben, aan die belijden we.
And we have a clear conscience.
En dan hebben we weer een rein geweten.
Don't let the devil condemn you like that.
Laat de duivel je niet veroordelen.
But people say, what does it mean in James 5 verse 16?
Maar dan,
we must confess our sins to one another.
Vraag je, wat betekent dan Jacobus 5 vers 16?
Whenever you read a verse,
Als je een vers leest,
see what's written in before it.
Dan moet je ook kijken wat daarvoor staat.
Read 3-4 verses before that.
Als je een vers leest, moet je ook 3-4 versen vooraf gaan lezen.
What does it say? Don't read a verse by itself.
Lees nooit het vers op zichzelf alleen.
If you get a 10-page letter from your father,
als je van je vader een brief van 10 pagina's krijgt, een brief van 10 pagina's van je vader,
you open page 6,
dan ga je toch niet naar bladzijde 6.
One sentence in the middle,
en neemt één zin uit het midden.
You can go wrong.
Dan kun je foute conclusies trekken.
Read the whole thing.
Je begrijpt niet wat hij het over het heeft. Je leest de hele brief.
Don't look at one verse.
Kijk niet naar één vers.
It's very dangerous.
Dat is heel gevaarlijk.
Some people seek guidance like that.
En sommige mensen zoeken zo Gods leiding.
Lord, guide me.
Heren, leid mij. Open de Bijbel, één vers.
That's not the way.
Dat is niet de manier.
So, don't take one verse.
Neem niet maar één vers.
Confess your sins to one another, verse 16.
Vers 16 staat, belijd daarom elkander uw zonde.
Let's go back.
Maar laten we even daarvoor kijken, naar vers 14.
Is somebody sick here?
Is er iemand bij
in
u
the
ziek?
Church?
In de gemeente?
Call for the elders of the church.
Laat hij dan de oudsten van de gemeente
that
tot zich
roepen. That means the poor man is lying in bed at home.
De man is thuis, ziek.
And the elders come to his house.
De oudsten komen naar hem toe.
And they come to the room.
Komen zijn kamer
How
binnen.
Many people are in the room?
Hoeveel zijn er dan?
Two elders.
Twee oudsten.
And the sick man.
En de zieke man.
And they pray over him.
En ze bidden voor hem.
Anoint him with oil in the name of the Lord.
Zalven hem met olie in Jezus naam.
And the elders pray.
De oudsten bidden.
In faith.
In geloof.
For him who is sick.
Voor de zieke.
And the Lord will raise him up.
En de Heere zal hem doen opstaan.
And listen to this.
En dan?
If he has committed sins, then be forgiven him.
En als hij zonde begaan heeft, zal het hem vergeven
worden. That means it is possible the sickness was due to some sin.
Het zou kunnen dat de ziekte door zonde kwam.
That's the point here.
En dat is waar het om gaat.
Some sicknesses are due to sin.
Sommige ziekten komen door zonde.
You haven't forgiven somebody.
En je hebt iemand niet vergeven.
You got a bitterness against someone.
Je bent bitter tegen iemand.
And so you have aches and pains.
En je hebt overal pijn daardoor.
Arthritis and this problem, that problem.
Probleem hier, probleem daar.
You haven't forgiven somebody.
Omdat je iemand niet vergeven hebt.
Then what should you do?
Wat moet je dan doen?
Remember the three people in the room only.
Weet je nog, er zijn drie mensen.
Elders and one sick man.
Twee oudsten en de zieke. Drie
verse
mensen
16,
maar. Vers 16.
Confess your sins to one another.
Belijd je zonde tegen elkaar.
And the elders also, if there's sin in their life, they must confess it.
En als er bij de oudste zonde in het leven is, moeten ook zij belijden.
Pray.
Anders kunnen ze niet bidden.
And pray so that you'll be healed.
En bidden zodat iemand genezen wordt.
This is not referring to getting up in the church and confessing all your sins.
Dit vers gaat niet over in de gemeente opstaan en iedereen de zonde belijden.
So don't let someone deceive you with these things.
Laat iemand je niet misleiden door zo'n vers.
We confess sin in the circle in which it was committed.
We belijden zonde in de kring waarin die bedreven was.
Every sin is against God.
Begaan was. Iedere zonde is tegen God.
But you must see who else is in that circle.
Maar je moet kijken wie nog meer daar in die kring is.
You hurt your wife, confess to your wife.
Als je je vrouw kwaad gedaan hebt, blijd aan haar.
Husband, ask forgiveness from your husband.
Heb je gezondigd tegen je man, vraag je man om vergeving.
Hurt a brother.
Je hebt een broeder.
You hurt two brothers, ask confession from two of them.
Je hebt een broeder of twee broeders gekwetst, vraag hen vergeving.
See who are in that circle.
Kijk wie in die kring is.
And don't let the devil condemn you.
En laat de duivel je niet veroordelen.
And if the devil reminds you of past sins,
en als de duivel je herinnert aan verzonden
uit
het
verleden. What did we read in Revelation 12:11?
Staat in Openbaring 12 vers 11.
They overcame him by the blood of the lamb.
Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam.
The devil keeps on reminding you.
De duivel gaat maar door.
You did this 10 years ago.
Om je te herinneren aan 10 jaar terug.
You already confessed it 100 times.
Je hebt al 100 keer beleden.
And he makes you confess it again.
Maar hij wil dat je het weer belijdt.
Let me ask you.
Ik zal je wat vragen.
How many times do you have to confess a sin to God?
Hoe vaak moet je een zonde aan God belijden?
1 John 1:9.
1 Johannes 1 vers 9.
If we confess our sins, he forgives us.
Als we onze zonde belijden, hij vergeeft ze.
Why do we have to confess our sins only once to God?
Waarom moeten we onze zonde maar één keer belijden?
Because he's got good hearing.
Want God heeft goed gehoor.
And he's got a good memory.
Hij heeft een goed geheugen.
You don't have to tell God, have you forgotten, Lord? I confessed it.
Je hoeft niet tegen God te zeggen, God, weet u nog dat ik 5 jaar geleden die zonde heb beleden?
You know what the Lord says?
Weet u wat God dan zegt?
Hebreeën 8, 12, great verse.
Hebreeën 8, vers 12.
You must know this verse.
Dat vers moet je kennen.
Remember it all your life.
Dat moet je hele leven onthouden.
Hebreeën 8, 12.
Hebreeën 8,
the Lord says,
vers 12, waar God zegt,
I will be merciful to their iniquities.
Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden.
I will remember their sins no more.
Hun zonde zal ik niet meer gedenken.
I will remember their sins no more.
Ik zal hun zonden niet meer gedenken.
You believe that?
Geloof je dat?
That if you confess something, God says, now don't talk about it anymore. I don't remember it.
Als je bij God je zonden beleidt, zegt God niet meer over hebben. Ik herinner het niet
meer.
I praise
God. 50 years ago, God gave me that verse and it liberated me.
Ik prijs God. 50 jaar geleden kreeg ik dit vers en het bevrijdde mij.
Because I used to be condemned about my sins.
Want ik voelde me altijd veroordeeld over mijn zonden.
I read that verse.
En toen las ik dat vers.
I will not remember it anymore.
Ik zal ze niet meer gedenken.
So I don't have to tell him what I did again so many times what I did.
Ik hoef God niet steeds opnieuw de zonden te belijden.
He says, I won't remember it.
Ik gedenk niet meer.
You know, I was reading once Lamentations chapter 3.
Ik las eens Klaagliederen.
Lamentations after Jeremiah.
Klaagliederen hoofdstuk 3. Na Jeremia is Klaagliederen.
Lamentations of Jeremiah. It's the book after Jeremiah.
Klaagliederen hoofdstuk 3.
Lamentations chapter 3 verse 22 and 23.
Klaagliederen 3 vers 22 en 23.
It says in the last part of verse 22.
Er staat aan het eind van vers 22.
His mercies never fail, they are new every morning.
Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw.
What does it mean when it says the mercies of the Lord are new every morning?
En wat betekent dat, dat zijn barmhartigheden elke morgen nieuw zijn?
That means this morning.
Deze ochtend.
God's mercies to me are new.
Zijn Gods genade bewijzen aan mij nieuw.
New means what?
Wat betekent dat, nieuw?
Lord, I've committed a million sins in the past.
Heer, ik heb in het verleden 1 miljoen zonden begaan.
At least 1 million.
Tenminste 1 miljoen.
And the Lord says, I don't remember.
En de Heer zegt, weet ik niks meer van.
Because he's forgiven.
Het is vergeven.
Because the blood of Jesus has cleansed me.
Het bloed van Jezus heeft mij gewassen.
Then how are you looking at me now, Lord?
Heer, hoe ziet u mij nu dan?
I look at you as if you have never sinned in your life.
Well, ik zie je aan alsof je nog nooit van je leven hebt gezondigd.
And supposing I slip up today in something.
En vandaag val ik misschien in zonde.
And speak a bad word.
Ik zeg een slecht woord.
Or something.
Of ik doe iets anders.
I say, Lord,
ik zeg,
forgive me.
Oh Heere, vergeef mij.
And the Lord says, that's the first time in your life you're sinning.
En dan zegt God, oh, dus de eerste keer in je leven dat je zondigt.
The first time in my life I'm sinning.
De eerste keer in mijn leven dat ik zondig.
My mercies are new today.
Mijn gunstbewijzen zijn nieuw, iedere morgen.
The past is blotted out.
Het verleden is uitgewist.
I'm a happy man.
Ik ben een gelukkig mens.
Because of the mercy of God.
Door de gunstbewijzen van God.
Don't let the devil condemn you.
Laat de duivel je nooit veroordelen.
How do we overcome him?
Hoe overwinnen we hem?
Revelation 12:11.
Openbaring 12 vers 11.
By the blood of Jesus Christ.
Door het bloed van Jezus Christus.
I remember a man of God.
Ik herinner mij een man van God.
Read about him.
Ik heb over hem gelezen.
He was much used by the Lord in fighting against Satan's kingdom.
Hij is machtig door God gebruikt in de strijd tegen de duivel en zijn koninkrijk.
One day he was sitting alone.
En er was een dag dat hij alleen zat.
Meditating.
Hij overwoog,
and
hij peinsde.
Spoke to him.
En de duivel kwam naar hem.
Remember this sin you did 20 years ago?
En hij zei, weet je nog die zonde 20 jaar terug?
You sin you did then so many sins.
Weet je die zonde nog en die en die
and
en die?
It was all correct.
En het was allemaal waar.
He had committed all those sins.
Het was waar, hij had ze begaan.
He listened.
Hij luisterde naar de duivel. Hij luisterde.
The devil went on.
En de duivel ging door.
And he said, Satan, have you finished?
En hij zei, zo, duivel, ben je uitgepraat?
He says, Satan, there are many more than that. I've committed more than sins.
Meneer de duivel, er zijn nog veel meer zonden die ik heb gedaan.
You mentioned only a few of them.
Je hebt er nog maar een paar genoemd.
Make the list complete.
Maak de lijst af.
And when you mentioned every sin I committed in my life.
En als je alle zonden van mijn hele leven hebt opgesomd.
Just write across it, the blood of Jesus has cleansed him from every sin.
Schrijf het dan maar mooi overheen. En de bloed van Jezus reinigt ons van elke zonde.
Satan, you can't condemn me.
Satan, je kunt mij niet veroordelen.
I am cleansed in the blood of Christ.
Ik ben gereinigd in het bloed van Christus.
Do you have that assurance?
Hebt u die zekerheid?
They overcame Satan by the blood of the Lamb.
Ze hebben de Satan overwonnen door het bloed van het Lam.
You can't overcome Satan by repeatedly confessing the same sin 20 times.
Je kunt de duivel niet overwinnen door dezelfde zonde steeds maar opnieuw te belijden.
It's not repeated confession that forgives your sin.
Het is niet een herhaalde belijdenis die jouw zonde vergeeft.
It's the blood of Jesus that cleanses your sin. sin.
Het is het bloed van Jezus dat de zonde uitwist.
If you confess a sin once or 100 times, it's the same thing.
Het maakt geen verschil of je 1 of 100 keer beleidt.
Because after you confess it once, the next 99 times, God is not listening.
Want als je na 1 keer nog 99 keer beleidt, luistert God die 99 keer niet.
See, what are you talking about? I don't remember that.
Waar heb je het over? Geen idee waar je het over hebt.
You don't believe God's word.
Geloof je Gods woord niet?
Dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters.
We can have eternal security.
We kunnen eeuwige zekerheid hebben.
Some people say,
sommigen zeggen,
well, don't you believe that you may be lost?
Geloof je niet dat jij misschien toch nog verloren kunt gaan?
That's like asking me,
dat is net als je mij zou vragen.
Brother Zach,
broeder Zach,
do you think you will divorce your wife one day?
Hou je er rekening mee dat je misschien een keer van je vrouw gaat scheiden?
I say, my lovely wife, I'll never divorce her.
Mijn lieve vrouw, ik nooit zal ik van haar scheiden.
Do you think Jesus will divorce me?
Denk je dat Jezus mij zal verlaten?
Never.
Nooit.
Do you think I will divorce Jesus?
Zal ik Jezus ooit verlaten?
I love Jesus more than I love my wife.
Ik hou meer van Jezus dan van mijn vrouw.
I'll never divorce Jesus.
Ik ga Jezus toch niet verlaten?
I'll never divorce him, he'll never divorce me.
Hij verlaat mij niet, ik verlaat hem niet.
So I'm eternally secure.
En daarom ben ik eeuwig verzekerd.
But supposing you were to ask me,
maar stel dat je mij zou vragen.
See that new couple getting married in that church now?
Zie je dat jonge stelletje dat vandaag gaat
trouwen?
That young
couple?
Jonge stel.
Brother Zach,
Zach,
do you think they will divorce each other?
Denk je dat ze nog ooit zullen scheiden van elkaar?
I don't know.
Weet ik niet.
The percentage is now 50% in some places.
In sommige plaatsen is het percentage 50%.
I don't know.
Ik weet het niet.
You ask me about myself and my wife, I can tell you definitely.
Als je over mij en mijn vrouw vraagt, weet ik het antwoord zeker.
Impossible.
Onmogelijk.
You ask me about that new couple getting married, I say I don't know.
Vraag mij over het nieuwe stel dat gaat trouwen. Ik weet het niet.
You ask me, are you eternally secure in Christ? Yes.
Vraag je mij, heb jij zekerheid van eeuwige verlossing
Brother
in Christus?
Zach, what about that believer?
Ja. Die andere dan?
I don't know.
Weet ik niet.
I don't know whether he surrendered everything to Christ.
Ik weet niet of hij alles aan Christus heeft overgegeven.
I don't know whether he loves his money more than he loves Christ.
Ik weet niet of hij meer van zijn geld houdt dan van Christus.
I don't know whether he loves his house more than he loves the Lord.
Ik weet niet of hij meer van zijn huis houdt dan van
or
de Heer.
Or he loves his girlfriend more than he loves the Lord.
Of dat hij meer van zijn vriendin houdt dan van de Heer.
Then he may divorce Christ. I don't know.
Dan zal die Christus misschien verlaten, maar ik weet het niet.
Because I love Jesus more than everything else.
Maar ik verlaat hem niet, want ik hou meer van Jezus dan
And
van.
I'll tell you this.
Al het andere.
If you love Jesus more than everything else,
als je meer van hem houdt dan van ieder ander,
eternally secure.
Dan kun je eeuwige zekerheid hebben.
God wants us to be secure.
En dat wil God.
And he wants us to tell the devil that.
En hij wil dat wij dat de duivel vertellen.
Revelation 12:11.
Openbaring 12 vers 11.
How did they overcome Satan?
Hoe hebben ze de duivel overwonnen?
By the blood of the lamb.
Door het bloed van het lam.
And by the word of their testimony.
Door het woord van hun getuigenis.
That's not talking about testimony to in the church.
Dat is geen getuigenis geven in de gemeente.
That's talking about testimony to Satan.
Het gaat hier over een getuigenis geven aan de duivel.
How many of you give testimony to Satan?
Hoeveel van jullie geven een getuigenis aan de duivel?
The Bible says, resist the devil and he'll flee from you.
Weerstaat de duivel en hij zal van u vliegen.
Who is more dangerous?
Maar wie is gevaarlijker?
The devil?
De duivel?
Or a woman?
Of een vrouw?
For a man.
Voor een man dan, hè?
I'll tell you what the Bible says.
Ik zal je laten zien wat de Bijbel zegt.
1 Corinthians in chapter 6.
In 1 Korinthe hoofdstuk 6.
And verse 18.
Vers 18.
If you are tempted by a woman to sexual sin.
Als je door een vrouw verleid wordt tot seksuele zonde.
Whether on the internet.
Op het internet.
Or on television.
Of op televisie.
Or in a movie.
Of in een film.
Or by a seductive woman.
Of door een verleidelijke vrouw.
There's only one advice, 1 Corinthians 6:18 says.
Dan is er maar één advies volgens 1 Corinthians 6.
Turn around and run.
Draai je om en loop weg.
Shut down the computer and run.
Sluit de computer af en loop weg.
Turn off that television and run.
Zet de televisie uit, ga weg.
Get out of that movie theater and run.
Ga het theater uit, de bioscoop
Or
uit, ga weg.
That seductive woman.
Of bij die verleidelijke
Turn
vrouw.
Turn around and run.
Draai je om, ga weg.
Flee.
Vliet, de hoererij staat
Flee
hier.
Flee is a very strong word in English.
Vlieden, vluchten.
It just doesn't mean run, it says run for your life.
Het is niet zomaar wegrennen, het is voor je leven rennen.
What about if the devil comes?
En als de duivel komt?
When the devil comes against me, what should I do?
Als de duivel komt, wat moet ik dan doen?
James chapter 4.
Johannes, sorry, Jacobus hoofdstuk 4.
Verse 7.
Vers 7.
Don't turn around and run.
Draai je niet om, loop niet weg.
Resist him.
Weersta hem.
In Jesus name.
In Jezus naam.
Now tell me.
Zeg mij nu.
Who is stronger?
Wie is sterker?
The devil or a seductive woman?
De duivel of een aantrekkelijke vrouw?
Whom should you run from?
Van wie moet je vluchten?
Many people don't understand that.
En veel mensen begrijpen dat niet.
If I see a little mouse coming at me, small little mouse crawling on the ground.
Stel dat hier een klein muisje naar me toe komt.
I put my foot down and run.
Dan zet ik mijn voet even in de richting en hij gaat weg.
That's the devil.
Dat is de duivel.
If a lion comes, African lion.
Als er een Afrikaanse leeuw komt,
I turn around and run.
Dan draai ik me om en dan loop ik weg.
Now, who is the devil and who is the seductive woman here?
Nou, wie is nou de duivel en wie is deze verleidelijke vrouw?
The mouse or the lion?
De muis of de leeuw?
The mouse is the devil.
De muis is de duivel.
In Jesus name I resist you, it'll flee.
In Jezus naam ik weersta je en hij gaat weg.
But when the seductive woman comes,
maar als deze verleidelijke vrouw komt,
that's an African lion. You better turn and
dat is als een Afrikaanse leeuw. Maak dat je wegkomt.
I've shown you from scripture.
Heb ik je uit de schrift laten
flee
zien?
From immorality.
Vliet de hoererij, staat daar.
Don't sit there at the computer and say I will overcome, I will overcome. Run!
Ga niet achter de computer zitten. Ik zal overwinnen, ik zal overwinnen. Ga
turn
weg.
Off that computer, turn off that television.
Zet hem uit, zet de televisie uit.
But when the devil comes,
maar als de duivel komt,
you've been conquered on Satan.
Dan moet jij
you've
hem
been
overwinnen.
Conquered on the cross.
Hij is overwonnen aan het kruis.
You got no power over
him. Hij heeft geen macht over jou.
And they try to frighten you.
Hij probeert je bang te maken.
I remember one demon-possessed girl was brought to me.
Ik herinner mij dat er een meisje bij me gebracht werd van demonen bezeten.
I said, you got to get out. I told the demon.
Ik zei de demon, ga weg.
He said, I've been here so long. Are you trying to get me out?
Ik ben hier al zo lang geweest. Wil jij me hier wegjagen?
I asked myself a quick question.
Ik zei, dat is een goede vraag.
Was this one of the demons that escaped on Calvary?
Is dit een van de demonen die op Golgotha ontsnapt is?
No, they were all defeated on the cross.
Nee, ze zijn daar allemaal verslagen.
I said, you are going to get out of her.
Ja, je moet haar verlaten.
In Jesus' name, get out.
In Jezus naam, ga Lord, eruit.
That every demon was defeated on the cross.
Iedere demon is op het kruis verslagen.
You have authority over Satan.
En u hebt macht over de Satan.
One last verse.
Een laatste vers nog.
Luke 10.
In Lucas 10
and verse 19.
Vers 19.
Please remember this verse all your life.
En neem dat vers je hele leven mee. Lucas 10 vers 19.
It's very important to understand.
Heel belangrijk om te begrijpen.
I give you authority, Jesus says, over serpents, scorpions, over all the power of the enemy, and nothing shall injure you. 10:19.
Ja, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen.
Do you know the difference between authority and power?
Weet je het verschil tussen autoriteit en macht?
See what it says here?
Kijk wat er staat.
I give you authority over the power of the enemy.
Ik heb je autoriteit gegeven over de macht van de duivel, staat er. Of de macht van de vijand.
In some places in India.
Op sommige plaatsen in India.
There are no traffic lights.
Zijn geen verkeerslichten.
Like the olden days in Europe and everywhere else.
Zoals hier vroeger ook.
There's a policeman who stands at that junction of the road.
Maar er staat een politieagent op de kruispunt.
And he stands on a little stand there.
Er staat op een kleine verhoging.
And he stops the traffic and allows the other to go.
Houdt het ene verkeer tegen, laat de andere stroom gaan.
He's a small man.
Kleine man.
And these huge trucks come.
Er komen grote vrachtwagens.
They can run him down anytime.
Ze kunnen hem zo omver rijden.
They got tremendous power.
Die vrachtwagens hebben geweldige kracht.
But he just lifts up his hand.
Maar hij heft zijn hand op.
And all those trucks stop.
En al die vrachtwagens stoppen.
It's not power, that's authority.
Dat is geen macht, dat is autoriteit.
Authority over the mighty power of all those trucks.
Autoriteit over de grote kracht, die macht van de vrachtwagens.
He doesn't have more power than them.
Hij is niet sterker dan de
But
vrachtwagens, maar hij heeft autoriteit.
And all the demons of hell can come against me.
En alle demonen van de hel kunnen op me afkomen.
I say in the name of Jesus.
Maar dan zeg ik in de naam van Jezus.
I remember once I was taking a Bible study like this.
Het was een keer dat ik een Bijbelstudie had zoals nu.
Began the Bible study in my church.
En ik was nog maar net begonnen met de Bijbelstudie in de gemeente.
One man came crawling down the aisle like a snake.
En er kwam een man die naar voren kroop als een slang.
He was like a snake, he was gone on the ground.
Als een slang krioelde hij naar voren.
That was a demon-possessed person.
Hij was door demonen bezeten.
I don't allow the devil to disturb my Bible study.
En ik laat de duivel niet toe om mijn Bijbelstudie te verstoren.
I said, in Jesus' name, lie down there.
En ik zei in Jezus naam ga daar liggen.
He went to sleep.
Hij ging slapen.
So we took our 1 hour Bible study.
Dus we hadden een Bijbelstudie van een uur.
Finished the Bible study.
Na de Bijbelstudie.
Said amen.
Zeg ik amen.
Then he woke up.
En toen werd hij wakker.
Okay, then we can talk to him.
Nu gaan we met hem praten.
We, don't let the devil disturb our Bible study.
We laten de duivel toch onze Bijbelstudie niet verstoren.
You have authority over Satan.
Je hebt autoriteit over
remember
de Satan.
That.
Onthoud dat.
I hope you learned something today.
Ik hoop dat je vandaag iets
But
geleerd
remember
hebt.
The conditions.
Maar de voorwaarden moet je onthouden.
Don't fight with human beings.
Bestrijd geen mensen.
Stop accusing your brothers.
Klaag je broeders niet aan.
And stop keeping on confessing your sin.
En hou op met steeds opnieuw je zonde
Confess
te belijden.
The blood of Jesus.
Belijd het bloed van Jezus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Heavenly Father,
Hemelse Vader.
Help us to live in the authority you've given us.
Help ons om te leven in de autoriteit die ons
over
gegeven
all of
hebt.
Satan's power.
Over al de macht van de
in
duivel.
Jesus name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.